In Exodus 1 waren wij de vorige keer. Exodus 1, waar nog geen Exodus is. Dat komt pas hierna aan de orde. Want voorlopig is Israël dan wel zijn de kinderen Israëls. Die van Jacob dus. In Egypte weliswaar vermenigvuldigd geworden. Door eigen toedoen en door dat van de Heer overigens. Maar niettemin waren ze daar in verdrukking. Dat is de algemene positie altijd geweest van het volk van God. In deze wereld zult gij verdrukking hebben, zei de Heer. En hij kondigde onze tegenwoordige bedeling aan. Zo gaan die dingen. En die hele geschiedenis van Exodus, van de uittocht uit Egypte, wordt natuurlijk in het Nieuwe Testament bij gelegenheid, bij meerdere gelegenheden, eigenlijk vele gelegenheden, aangehaald. Omdat het model staat, die hele geschiedenis staat model, voor hoe de Heer verlossing tot stand brengt. En dat is een van de functies van deze geschiedenis. Het is niet alleen maar geschiedenis, maar het is in hoge mate een les. Voor ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn, staat er dan bij in 1 Korinthe 10. En wij zouden het een en ander eruit leren. Nou, wat we eruit leren is dat de mens in de wereld verdrukking leidt, vervolgd wordt, verdrukt wordt, maar dat niettemin het werk des Heren doorgaat en dat hij zijn beloften vervult. En dat is hier dus uitdrukkelijk aan de orde. En hoofdstuk 1 eindigt dan ook met vast te stellen dat de Heere de huizen die van Israël bouwde. Ik heb u gezegd, daar staat aan het eind van vers 21, zo bouwde hij haar huizen. Maar in goed Nederlands van vandaag zou het moeten zijn, hij bouwde hun huizen. Want direct al na de uittocht en zeker bij de intocht in Canaan worden wij geconfronteerd met de diverse huizen van Israël. Dat wil zeggen de verschillende families. En dat is dus inderdaad wat gewoon doorgaat. Dat is ook het geval in hoofdstuk 2, maar daar wordt het wat bijzonder. Dat wil zeggen, gaat het specifiek niet meer over het hele volk, maar primair over één man. Hoewel het in dat hoofdstuk ook min of meer verkeerd afloopt. Want hoofdstuk 2 eindigt met: en God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. Dat wil zeggen, hij hoorde hun gekerm. En als je nou ooit dat woordje en wil vertalen met maar, zoals het dikwijls gebeurt, dan denk ik, dan zou je dat hier moeten doen. Hij gedacht aan hun gekerm, hoorde hun gekerm, maar hij gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en Jacob. God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. Dat wil zeggen, was er bij betrokken en voerde zijn plan hoe dan ook uit. Hoewel er in dit hoofdstuk toch het een en ander misgaat, maar zover zijn we nog niet. We zijn bij vers 1. Een man uit het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden, staat er. Wij komen terecht bij een persoon, iemand binnen dat volk. En wij kennen hem, dat weten wij, we hebben wel eens meer in de Bijbel gelezen. Want waar het over gaat is over de komst van een verlosser. En het heeft niets met voetballen te maken deze keer. Maar iemand die het volk zou uitleiden uiteindelijk uit Egypte. Een betrekkelijk ondankbare taak overigens. Maar niettemin, dat zou gebeuren en het is in overeenstemming met wat de Heer van tevoren reeds in Genesis had aangekondigd. Toen hij zei tegen Abraham, weet dan voor zeker dat uw zaad vreemdeling zal zijn. Ik begin te bladeren, maar ik weet niet eens waar het staat. Dat uw zaad vreemdeling zal zijn in het land dat het hunne niet is. En zij zullen hen verdrukken 400 jaren. En daarna zullen zij alsnog uittrekken. Dat is wat gezegd wordt over het zaad van Abraham. En dat betekent dat je vanaf die tijd 400 jaren te tellen hebt ongeveer. Vanaf het zaad van Abraham dus, dat begint bij Isaac. Dat je 400 jaren hebt te tellen totdat op een of andere wijze dat zaad van Abraham zou verlost worden. En die tijd die breekt langzamerhand aan. En ik zeg dat niet zomaar, want het blijkt dat er dan toch in Israël mensen waren die wisten dat dit zou moeten gebeuren. Ik kan ze gaan niet vinden, maar iemand zoekt dat natuurlijk onderweg wel even op. Dat is hem, ja, inderdaad. In vers 13 is dat. Na dat offer. Vers 13 van Genesis 15. Toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad, en dat moest nog komen, want het was er nog niet, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En ik wijs er maar even op dat ook Isaac, die zaad van Abraham geacht wordt te zijn, zo genoemd wordt, dat ook Isaac gewoond heeft in een land dat het zijne niet was. En Jacob ook, en wat het maar was. Dat wil zeggen, dat begint niet bij dat de kinderen Israëls naar Egypte verhuizen in de dagen van Jozef, maar het begint veel eerder. Dat uw zaad vreemd zal zijn in het land dat het hunne niet is, en zij zullen hem dienen en zij zullen hem verdrukken. Dat laatste weten we zeker dat dat inmiddels in Egypte is, omdat we die termen gelezen hebben in hoofdstuk 1 van Exodus. En ze zullen hem verdrukken 400 jaren. En dat slaat niet alleen op het verdrukken, maar dat slaat blijkbaar op het vreemdeling zijn in het land dat het hunne niet was. En daarna staat er, doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen. En daarna zullen zij uittrekken met grote haven. Dus daar kon op gerekend worden dat dat zou gebeuren. En kennelijk wordt er ook op gerekend. Daar heb ik het zo over. Maar eerst terug naar Exodus 2, vers 1. Een man van het huis van Levi nam een dochter van Levi, dat klopt, het was zijn tante. En wij lezen dat een paar hoofdstukken verder. Zijn moei heet dat in de Statenvertaling. Dat is in Exodus hoofdstuk 6, waar we ineens een stukje geslachtsrekening ertussendoor krijgen, een paar bladzijden verder. Exodus 6 vanaf vers 15... Dit nu zijn de namen der zonen van Levi. En Levi was een van die zonen van de derde, geloof ik, hè? De derde zoon van Jacob. Dit nu zijn de namen der zonen van Levi naar hun geboorte. Gerson, Kehat en Merari. Dat werden dan ook de drie huizen, dan wel families, binnen die samen de stam van Levi vormden. En verder lezen we nog, en de jaren van Levi waren 137 jaren, zodat u ziet dat die mensen in die dagen nog redelijk oud werden. Om zo te zeggen, het werd wel steeds minder, maar niettemin, er komt nog wat leeftijd bij. En het vervolg daarop is dan in, even kijken, vers 17. En de zonen van Kehat waren Amram en Jishar en Hebron en Uziel. En de jaren des levens van Kehat waren 33 jaren. Via hem, 133 jaren. Via hem gaat die lijn. Dus Levi, Kehat. En dan, daar wordt uitgeboren Amram. En dan ben je bij vers 19. En Amram nam Jochebed zijn moei. Dat is oud-Nederlands voor zijn tante. Zich tot huisvrouw en zij baden hem Aaron en Mozes. En bij nader inzien ook Mirjam, maar dat staat er hier nog niet bij. Naast Exodus 6 hebben we trouwens ook Numeri 26. Numeri, het boek van de nummers, van de getallen. En nog zo het een en ander. En in Numeri 26... lezen wij, kijken, in vers 58. Dit zijn de geslachten van Levi, het geslacht der Libnieten, het geslacht der Hebronieten, het geslacht der Machlieten. En dan ben je weer een generatie verder. En uiteindelijk en Kohat. Hij heette eerst Kehat, hier heet hij Kohat. Gewoon Amram. En de naam der huisvrouw van Amram was Jochebed, de dochter van Levi, welke de huisvrouw van Levi baarde in Egypte. En deze baarde aan Amram, Aaron en Mozes en Mirjam, hun zuster. En daar heb je voorlopig de hele mispogen. De hele familie. En ik wijs het dan maar op. Ik heb dat niet gedaan verder en ik ga het ook niet doen. Maar ik wijs er maar op dat als je echt gelooft dat Israël 400 jaar in Egypte geweest is, of zelfs 430 jaar volgens anderen, volgens een bepaalde lezing uit Exodus hoofdstuk 12, dan kom je in de problemen, want dan heb je te weinig generaties vanaf Abraham, of eigenlijk vanaf Jacob tot aan de uittocht uit Egypte. Daar kom je echt niet mee uit. Met andere woorden, het was ook niet 400 jaar, niet 430 jaar in Egypte, ook niet 400 jaar in Egypte. Het was heus 215 jaar in Egypte. En op het moment van de geboorte van Mozes, ik weet niet of ik u dit verteld heb vorige keer. Nee? En bij de geboorte van Mozes, daar schudt iemand van nee en hier knikt iemand van ja. Dus, dat doet er ook niet toe. Vertel het nou in ieder geval, maar heel snel. 215 jaar in Egypte, maar bij de geboorte van Mozes is het nog 80 jaar te gaan in Egypte. Dan hou je dus over, bij de geboorte van Mozes is men 135 jaar in Egypte. U merkt dat ik nog van voor de mammoetwet ben. Die kwam in 1963. Kals. En, maar ja, toen was ik net van school af. Ik denk, nou moet ik wegwezen. Maar dat had ik al die tijd al gedacht hoor, overigens. Maar dat is een ander verhaal. Het waren 135 jaar. 215 min 80 is toch 135. Zit er iemand nee te schudden, maar die is van na de mammoetwet.
Nee, dat is niet waar.
He?
Die was niet in 1963. Daarom schud ik niet.
Die is in 1963 ontworpen en in 1967 uitgevoerd.
Ja, precies. In
1967 was het. Vraag maar. Hoeveel jaar was dat na de slag bij Nieuwpoort?
Ja,
oké. Toen maar. En met die jaartelling kom je uit ook in de registers, in de leeftijden van de lui enzovoort. Het is moeilijk om er echte jaartallen bij te zetten, want we weten niet wanneer Levi geboren werd, hoe oud Jacob was toen Levi geboren werd. Dus daar heb je een onderbreking in de die lijn van geslachtsrekeningen, maar we krijgen wel overlappende jaartallen, dus het is terug uit te rekenen. Voor wie het interesseert, maar ik sla het vandaag maar over. Er was een man uit het huis van Levi en die nam een dochter van Levi, zijn tante dus, en de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. U zult zeggen, dat blijft wel erg krap in de familie, dan zeggen ja, dat was met die aartsvaders meer het geval. Is dat dan niet riskant? Dan moet ik u zeggen, toen minder dan nu. Want ja, de mensheid is langzamerhand nogal gedegenereerd, heet dat. Want zo gaat dat. Iedereen die zich bezighoudt met het fokken van dieren, dan wel het kweken van vogels, weet dat je dat een serie generaties kunt doen, maar daarna moet je hem ophouden, want dan is het uitgegenereerd, dan moet je opnieuw beginnen. Dat gaat namelijk niet. En vandaar dat wij lang niet zo oud worden, ook met de beste medische zorg niet als de mensen toen. En vandaar dat de familierelaties riskanter zijn ook dan toen in het verleden. En het bevestigt inderdaad dat we niet van doen hebben met de ontwikkeling, dan wel de evolutie van de mensheid, maar in werkelijkheid met precies het tegenovergestelde, met degeneratie. U kijkt treurig. Zeker. Nou ja, vooral mijn zoon. Maar, toch maar. Ja. Zij baarde een zoon en dan staat er toen zij hem zag... moet even niks overslaan. Toen zij hem zag dat hij schoon was... Ik weet niet, bestaan er ook schone baby's? In elke betekenis van de term. Dat zou ik zo niet weten. Maar het was nice, laten we het zo zeggen. Hij was... Nou ja, dat weet ik niet of dat het woord is. Ik probeer juist te vertellen dat er nog wel wat meer in zo'n term steekt dan alleen maar dat het er wel fraai uitziet. Ik denk ook dat dat een kwestie van degeneratie is. Dat wij denken, als het er nou maar goed uitziet van buiten, is het verder wel goed. Wij noemen dat een imago. En de buitenkant van iets. De binnenkant is in het algemeen belangrijker. Maar toen maar. Maar er staat, toen ze hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. En daarna moesten er andere maatregelen genomen worden. Nu staat er tot mijn genoegen een verwijzing onder naar zowel Handelingen 7 als Hebreeën hoofdstuk 11. En die moesten we maar eens volgen, want daar krijg je Nieuw Testamentisch commentaar op deze woorden. Eerst dan maar even Handelingen 7, maar daar moesten we toch in terecht. Dat is Handelingen 7. Waar de historie vermeld wordt. In een wat merkwaardige toespraak van Petrus. Of sorry, van merkwaardige toespraak van Stefanus. Zijn zijn laatste woorden, daarna wordt hij gestenigd. Maar daarvan staat dat er ooit in vers 18, nee, eerst vers 17. Als nu de tijd der belofte die God aan Abraham gezworen had genaakte. Welke tijd, wat had God aan Abraham gezworen? Die 400 jaar, hè, zal uw zaad vreemdelingen zijn enzovoorts. En die tijd naderde toen... Wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte. Staat er hier dus nog een keer nadat het 4, 5 keer stond in die ene tekst in Exodus 1. Totdat een ander koning opstond die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen. Zodat ze hun jonge kinderen moesten wegwerpen opdat ze niet zouden voorttelen. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders. En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op en voedde hem voor zichzelf op tot zoon. En daar laat ik het even bij. Maar het is kennelijk om een of andere reden de moeite waard om in het Nieuwe Testament aan te halen. En daarnaast hebben wij Hebreeën hoofdstuk 11... waar ik de draad opneem in vers 22 van Hebreeën 11. Door het geloof, want al die pericopie, of hoe je dat maar noemen moet, al die paragrafen beginnen met door het geloof heeft die, en door het geloof heeft die, en door het geloof heeft die, met als strekking dat al deze dingen door het geloof gerealiseerd werden, waarmee de kracht van het geloof gedemonstreerd worden. En wij worden opgeroepen om eveneens daaruit, uit het geloof te leven. Met de woorden aan het eind van hoofdstuk 10 was dat. Maar dan in Hebreeën 11, in die opsomming krijg je vers 22. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls. De man wist ervan. Hij behoorde tot het zaad van Abraham. En hij wist dus dat er ooit een keer die periode voorbij zou zijn. Sommigen hebben het onthouden en hebben het meegenomen. En soms denk ik dat de geschriften die dan gaande in hun midden waren, want ik houd het erop dat het boek Genesis in principe bestaat uit allerlei verschillende schriftgedeelten die door de lui in die dagen ook daadwerkelijk geschreven zijn en die die delen ook hebben ondertekend en dat het deel uitmaakte van de, hoe moet je het zeggen, van het Koninklijk Huisarchief, moet je eigenlijk zeggen. Want we hebben het over het Koninklijk Huis, het gehoogste Koninklijk Huis van heel de mensheid. Die begint bij Adam en die dan loopt via Abraham, Isaac. Dan begrijpt u meteen waarom het van belang is wie het eerst geboorterecht krijgt, wie de erfgenaam wordt van die troonsrechten. Abraham, Isaac, Jacob, daar splitst hij zich, want dan gaat de troon, wordt vererfd via Juda. Het eerste geboorterecht als zodanig via Efraïm. Dus via Jozef, feitelijk. Maar waar het maar om gaat, is dat zo'n familie heus de familiegeschriften bij had. Tot in onze dagen gebeuren die dingen zo. Dus ze hebben dat geweten, ze hadden het zo na kunnen gaan. Dat staat in de boeken, in welke vorm die boeken dan waren, dat doet er niet zoveel toe. Maar ze wisten het wel. En hier staat dat Jozef stervende gemeld heeft van de uitgang der kinderen Israëls. Hij had namelijk gezegd, en als jullie hier uittrekken, dan neem je mij mee, mijn gebeente. En Genesis eindigt met de woorden, en ze legden zijn gebeente in een kist in Egypte. En dat was het dan. En toen was het afwachten hoe het verder zou gaan. Nou ja, de uittocht, dat is het volgende hoofdstuk. Dat, nou ja, twee hoofdstukken verder, Exodus 2. Want daar komt het aan de orde. En dan lees ik hem hier weer verder. Want dat wordt even naar voren gebracht, dat al gemeld was van de uittocht der kinderen Israëls. En vers 23, door het geloof werd Mozes, de volgende, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen. Let op wat er staat, hè. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was. Dat is gewoon letterlijk geciteerd uit Exodus. Zowel hier als in Handelingen 7 dus. En zij vrezen het gebod des konings niet. Maar over wiens geloof gaat het hier? Want er staat, door het geloof werd Mozes. Maar het is niet door het geloof heeft Mozes. Dus je krijgt ineens een andere formulering. Dus moet het slaan op het geloof van zijn ouders. Nou ja, in ieder geval van zijn moeder. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Jochebed. Maar wat geloofden ze dan? Door het geloof heeft ze Mozes verborgen. Oké, wat geloofden ze dan? Ja, daar staat er niet bij. Goed, er staat wel, door het geloof is Abraham gehoorzaam geweest. Dat is vers 11, vers 8 van Hebreeën 11. Zit me niet mee vanavond met die versprekingen. Maar door het geloof is Abraham gehoorzaam geweest. Waaraan? Wat geloofde hij dan? Het antwoord is wat God hem gezegd had. En anders moet ik er nog eentje terug. Vers 7. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden. Kortom, de Heer had hem wat gezegd. Want geloof is niet maar geloof in dat God bestaat. Hè? Dat vind ik zo'n dooddoener eigenlijk. Dat is niet wat geloof betekent. Ik zeg altijd meteen, kijkt u maar in uw woordenboek. Daar staat keurig in wat dat is, geloof. Al hebben ze het ook verbasterd en andere toepassingen gegeven. Maar de grondbetekenis is vertrouwen in wat medegedeeld is. Dus, daarom staat er in Romeinen 10, hoe zullen zij geloven van wie ze niet gehoord hebben? Hoe zullen zij geloven zonder dat er iemand hen predikt? Het gaat om een boodschap en die zou men geloven. En dat is de betekenis van dat begrip geloof. En dus ook van het werkwoord. En van Noah staat, hij was de goddelijke aanspraak vermaand. Van Abraham staat, hij is geroepen geweest. Enzovoorts. En nu hebben we ineens Jochebed, iemand zijn tante. Toch? Een dame die we verder niet meer tegenkomen eigenlijk. En door het geloof heeft zij Mozes verborgen. Wat geloven ze dan? Het antwoord is, dat staat er niet bij. Ik zou het niet weten waar het in de Bijbel staat. Maar je moet er wel een conclusie uit trekken, lijkt mij. En ik kan ook de andere vraag stellen, van de andere kant binnenkomen. Dan kom ik weer bij, zij zag dat hij schoon was. En als dit Nieuwe Testament wordt aangehaald, staat het zelfs uitgebreider. Dat het kindje schoon was, omdat het zeer schoon was, enzovoort. Het hoort erbij, maar wat is schoon? Wat is, ik zei niet voor niks in het Engels, nice. Het is niet maar de uiterlijke gedaante. Ik houd het erop dat Jochebed precies wist wie dat jongetje was. En dat bedoel ik ook meer dan alleen dat het haar zoon was, enzovoorts. Dat ze geweten heeft dat het de verlosser zou zijn. Waarom ook niet? De moeder van Jezus wist het ook. Hetgeen ook niet strikt gehoeven had. Lijkt mij. Niet dat ik me ermee wil bemoeien. Maar toen maar weer. Het werd van tevoren aangekondigd. En ik houd het erop dat ook dit van tevoren werd aangekondigd. Alleen ja, nou loop ik op het verhaal vooruit. Maar je moet toch iets met waarom verborgen hem en waarom is het een kwestie van geloof? Kijk, ik zal maar even vooruitlopen dan. U kent die geschiedenis, want dat is een prachtig verhaal voor de kinderbijbel natuurlijk. Dus die kent iedereen, hè? Het jongetje komt uiteindelijk terecht via een toestand met een, niet eens een schip, maar met een biezekistje heet het. Ik bedoel, meestal gebeurt zoiets in de Bijbel per schip, hè? Dan komt men in een boot terecht en dan weet je niet van tevoren waar die boot terecht komt. Het loopt met de boot trouwens ook gewoonlijk niet al te best af. Maar uiteindelijk komt het dan allemaal goed, hè? Zoals bij Noach en bij Jona en bij Paulus nog eens wat. Bij Jezus en de discipelen, dus altijd, er komt ergens terecht. En dat is kennelijk, zit toch iemand aan het stuur. Maar niet een van die mensen, want die hebben er geen invloed op, hè? Dat weet u toch. Hè? Maar het gaat toch volgens Gods plan. Buiten de mens om, dat is het verhaal. Nou, zo komt Mozes het kindje terecht bij aan het hof van de farao. Die viel dus omhoog. Het verbaast ons trouwens niks, want de voorgaande geschiedenis was die van Jozef, die verkocht werd. Zijn broers moesten van hem af. Waar komt hij terecht? Per schip van de woestijn, per kameel denk ik altijd. Maar goed, hij komt terecht, ja hoor, aan het hof. Bij de farao. In een positie van eer en heerlijkheid. En tot op zekere hoogte nog gekroond ook. Ik hoop dat u die termen kent. Want die worden meer in de Bijbel gebruikt. Hè? Nou, dat gebeurt dan. En als dan die Mozes dan inmiddels 40 jaar is. Dat staat er hier niet bij. Maar nee, staat er hier niet bij, geloof ik. Wordt later aangehaald. Maar als Mozes dan jaren 40 is. Dan treedt hij naar buiten. En u weet, het verhaal is dan. Ik weet niet van Arne de Vries waarschijnlijk, maar weet ik niet van wie het verhaal is. Van hij ging eens kijken hoe het er buiten allemaal uitzag. De man was 40, zeg. Dacht je dat hij niet wist wat er in Egypte aan de hand was? Maar zo wordt het ons vaak verteld. Dat is vers 11. Het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was. Van Exodus 2. Hè? Dat hij uitging tot zijn broederen. En bezag hun lasten. Dat doet men net alsof dat voor het eerst gebeurde. Maar dat staat er niet bij. En hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broederen dus, sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts, en toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Waarom dat nou verbergen heet in de vertaling, snap ik ook niet, maar het is gewoon begraven dus, hè. Ja. En des andere daags ging hij wederom uit en ziet twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zei tot de ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot overste en rechter over ons gesteld? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zei, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vlood voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian, of all places. En hij zat bij een waterput. Of all places wil zeggen dat er geen niemand is vandaag die zou vluchten naar het land Midian. Want je kan overal naartoe vluchten, vooral naar West-Europa, maar niet naar het land Midian. Want waar ligt dat? In Saoedi-Arabië, daar kom je niet in. Al ben je een Arabier en een moslim. Gaat niet lukken. Maar Mozes vluchtte daar naartoe. U kent dit verhaal, u weet ook hoe het dan gaat. Het verhaal is dan van, hij keek eens herwaarts en ginswaarts. Zo van, even stiekem of niemand het zag. En toen sloeg hij die Egyptenaar dood en er waren er toch geweest die het gezien hadden. En toen lekte het uit, want het staat erbij, deze zaak is bekend geworden. En toen moest hij vluchten. En dan heb je de hele clou van het verhaal gemist. Daar ben ik. Dan heb je de clou van het verhaal gemist. Die staat er ook niet expliciet bij en ik geef ook toe, de vertaling is deze kant ook opgericht. Vertaling is altijd een kwestie van begrijp ik het verhaal en hoe zeg ik het dan in het Nederlands. Dus ik zeg niet dat ze het verkeerd gedaan hebben. Ik zeg alleen, ja, het is deze kant opgetrokken. Maar dan heb je wat gemist. Want heb je Handelingen 7 nog bij de hand? Vers 23, want daar waren we gebleven. Nou ja, bij vers 22. Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren. Dat is de interpretatie van dat die dochter van Farao hem adopteerde, om zo te zeggen. Maar hier staat uitgebreid, hij werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren. Het was niet zomaar iemand. En hij was machtig in woorden en in werken. Een erudiet man heet dat. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, dat staat dus hier wel, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Ja, niet om een kopje thee te gaan drinken. Als de huisarts je komt bezoeken, wat komt hij dan doen? Niet een kopje thee drinken, hoor. Als je komt zien, heet dat trouwens ook nog. Maar het heet een bezoek, inderdaad, ja. Dan komt hij maatregelen treffen, dan is er wat aan de hand en dan moet er wat gebeuren. En dat gebeurt dan ook hopelijk. Was de bedoeling. En hier staat, er kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Met een bedoeling dus. En zinde een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg, doden, versloeg de Egyptenaar. En dan komt hij, vers 25. En hij meende. En iets menen betekent in 1638, wanneer het maar was, betekent iets bedoelen. Als dit zijn mening was, wil niet zeggen dat hij een bepaalde gedachte had. Het wil zeggen dat hij een bepaalde bedoeling had. U weet wel, het staat in het Nieuwe Testament over die 10 staten in Openbaring. Ze waren een allerlei mening. Ze hadden een en dezelfde doelstelling, betekent dat. En dat is hier ook zo. Hij meende, dat was de bedoeling namelijk, dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar zij hebben het niet verstaan. En hier staat dus glashard, dan kun je ook via vertalingen of anders is, kom je er niet onderuit. Hier staat glashard wat Mozes van plan was te doen. En dat hij niet zomaar op een vrije uurtje of zoiets toevallig, zoals in de film. Zo'n film heb ik ooit gezien. Een wandelingetje ging maken, het zal wel zondagmiddag geweest zijn. En toen dacht ik, wat zijn dat voor lui hier, hè? Die hebben net zo'n neus als ik, dat zal wel familie wezen. Hè? Ja. Nou ja. En wat is hier aan de hand? En toen, toen beheerste hij zich niet. Niet goed opgepast, enzovoort. Want ik dacht dat hij stiekem iets deed. Maar dat bleek ook al niet uit te werken, want ze hadden hem toch gezien. En zo liep het allemaal uit de hand. Maar dat is niet wat de Bijbel vertelt. Misschien dat je dat uit Exodus 2 dan kunt bevestigd krijgen, die gedachtegang, maar niet meer als je Handelingen 7 leest. En daarna lees je opnieuw wat er beschreven staat in Exodus 2 en dan ziet het verhaal er ineens toch heel anders uit. En wat ik heb geprobeerd te vertellen, zo, in het loopje weg, is dat die moeder Jochebed kennelijk wist wie die Mozes was en wat hij zou moeten doen. Want door het geloof heeft zij hem verborgen. Wat geloofden ze dan? Dat dit de verlosser zou zijn. Hoe ze dat wist? Ja, als het door het geloof is, moet de Heer het haar verteld hebben. Dan moet ze het geweten hebben. En ze zal ervoor zorg gedragen hebben dat Mozes het ook wist. Voor zover de Heer dat niet meteen aan Mozes verteld heeft. Want dat staat er natuurlijk niet bij. Er staat Mozes. Zijn bedoeling was dat men, dat die Israëlieten, want zo noem ik ze dus maar, hè, dat die Hebreeërs, in hem de beloofde leider en daarmee de beloofde verlosser zouden herkennen en daarmee ook erkennen, logischerwijze. Dat was de bedoeling. Heb je dat? Het was gewoon het plan. En ze wisten daarvan. Zowel moeder Jochebed als Mozes. Maar dat liep fout, om de eenvoudige reden dat het volk helemaal niet wilde, er ook niet op rekenen dat ze zouden verlost worden. En iemand voert het woord en zegt, wie heeft u tot rechter over ons gesteld? Tot overste en rechter over ons gezet. Dat wil zeggen, ze waren democratisch ineens geworden, meende inspraak te moeten hebben en dachten van, ja, dat kan nou voor een hogerhand wel iemand gestuurd zijn, maar die accepteren we niet. En u herkent dat plaatje toch hopelijk? Zo was het toch toen de Heer kwam, de profeet als Mozes, die het volk zou verlossen, maar het volk zei, we willen niet dat deze over ons koning zei. Wie is dat eigenlijk? Die is toch de zoon van die zoon van Jozef. Er is wel wat geks mee aan de hand, maar niettemin, wat moet die? En ze kleineren hem. Want in werkelijkheid, hij was natuurlijk uit het goede huis. Het huis van David namelijk, de zoon van David, de erfgenaam van de troon. Niet alleen over de Joden, maar over heel Israël en zelfs over heel de mensheid. Zie? Maar ze beliefden hem niet. En toen ging het dus fout. En dat is wat beschreven wordt feitelijk. En daarna vertel ik er maar bij, nou ja, terugkeren langzamerhand natuurlijk naar Exodus 2, want ik moet daar gewoon de draad opnemen. Het meeste van wat daar staat is historisch eigenlijk nauwelijks van belang. Tenzij je je afvraagt, wat moet die Mozes aan het hof bij de farao? Maar zelfs dat kun je achterwege laten, want je had het ook kunnen overslaan, hè? De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Vers 11 dan meteen verder. En het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen. Ik denk niet dat je dan wat mist. En als je dan later krijgt van doen heeft met de farao, die van het verhaal hoort, dan hoeft dat verhaal er helemaal niet bij dat hij aan het hof van farao is opgegroeid enzovoorts. Heb je dat? Je kan het als het ware overslaan. Maar het is niet de bedoeling natuurlijk. Maar dat het erbij staat allemaal, dat is omdat het model staat voor hoe de Heer werkt. En dat het profetisch is voor wat later in de toekomst zal gebeuren. Terug dan naar Exodus 2 vers 2. Toen zij hem zag dat hij schoon was. En ik houd het erop dat dat schoon heel wat meer betekent dan dat hij er wel aardig uitzag. Maar dat het veel meer dan dat inhoudt, namelijk dat hij degene was die, enzovoorts, de beloofde verlossen. Dat is nice. Dat is fraai. Hier is geboren. Nou ja, en dan ga je Lucas 2 lezen en nog zo wat schriftplaatsen, want het loopt zo weer tegen kerst, weet u wel. U is heden de verlosser geboren. En ik verkondig u blijde boodschap die heel den volke wezen zal. En dat soort dingen meer. Dat is toch fraai? Dat is toch mooi? Dat is toch oud-Nederlands? Nee, Duits dan maar. Schön. En dat, in het Nederlands zeg je dat woord niet meer. Maar ja, dat komt omdat we meer dan 300 jaar, bijna 400 jaar inmiddels, leven na de Statenvertaling. Dus sommige dialecten waarschijnlijk wel, maar weet ik niet. Maar dat is het mooie eraan. En zij wist ervan, moeder wist ervan. En door het geloof heeft ze hem verborgen. Want die Mozes die had een carrière voor zich. Heb u dat? 3 maanden lang, de eerste maanden van zijn leven. En daarna moest hij dringend natuurlijk een carrière gaan maken. Maar er is sprake van 3 maanden van verberging. Nou moet je bij dat begrip 3, moet je altijd meteen alert zijn. Want dat komt veel vaker voor dan je zou denken. Hè? Ik bedoel, na 3 maanden blijkt Tamar een hoer te zijn. Genesis 38. Wat maakt het ons uit hoe lang dat duurde? Nou ja, maar het staat, hè? Gedurende 3 maanden bleef de ark in. Oh, u wil een tekst hebben? Genesis 38, vers 24. Ik ga het niet opzoeken, maar dat mag u rustig doen. 3 maanden was dat. En dan heb je natuurlijk dit, Exodus 2 vers 2. En dan 2 Samuel 6 vers 11. De ark verbleef 3 maanden in het huis van Obed-Edom. U weet hoe het was. De ark ging onderweg, werd getransporteerd naar Jeruzalem. Toen ging er wat fout. Dus die feestelijke optocht werd afgebroken. U weet wel, er was iets met die kar en met die ossen ervoor en wat het maar was. En de ark des verbonds die zou van de wagen gevallen zijn en wat het maar was allemaal. Ik doe mijn best er niet op in te gaan, maar er ging wat fout en daarna hield het verhaal op en het ging pas 3 maanden later weer verder. Dus 3 maanden oponthoud, om zo te zeggen. Dat is zelfs zo belangrijk dat het in 1 Kronieken 13 vers 14 nog een keer vermeld wordt. En in 2 Samuel 24 ben je terecht bij David, die dan 3 maanden vlucht voor zijn vijanden. Alsof het uniek zou zijn dat hij moest vluchten voor zijn vijanden. Maar 3 maanden, en ook dat wordt herhaald in 1 Kronieken 21 vers 12. Dan heb je nog de... Nou, ik zal het compleet even zeggen. Dan heb je nog een koning die maar 3 maanden regeert. Zodat hij niet eens meetelt in de hele opsomming van koningen en van jaren. Want als het maar 3 maanden is, is het nog geen jaar. En dan valt hij automatisch uit de reeks. Dat weet u toch, hè? Wat de jaartallen betreft. Dat is Joas in 2 Koningen 23, vers 31. En een veel bekendere koning die maar 3 maanden regeerde, daar hebben we het vorig seizoen over gehad. Dat was Jojachin. Gonias, Jegonia, Jojachin of hoe je maar heet. En dat vind je ook 2 keer vermeld. 2 Koningen 24, vers 8. En 2 Kronieken 36, vers 9. Dan heb je in Amos 4, vers 7 nog een periode van 3 maanden waarin het niet regent. En in Lucas 1, vers 56 heb je Maria die 3 maanden zwanger is. Je moet het misschien uitrekenen, maar dat uitrekenen doet men altijd als iemand zwanger is, hè? Dat weet u. Zo heet dat. Lucas 1, vers 56, ja. Ja, dat heeft te maken met de zwangerschap van Elisabeth en de geboorte van Johannes de Doper. Dan heb je natuurlijk ook nog dat die 3 maanden die hier in Exodus 2 genoemd worden, herhaald worden in Handelingen 7 waar we zojuist waren. En vervolgens in Handelingen 19 vers 8 heb je Paulus, die predikt 3 maanden lang in de synagoge. En in Handelingen 20 vers 3 vertrekt hij na 3 maanden. En in Handelingen 28 vers 11 vertrekt hij ook na 3 maanden. Kortom, om een periode van 3 maanden. En heb ik die van 3 dagen maar niet genoemd. Maar die lijst heb ik ook niet compleet. Want dat komt zo vaak voor. Ik heb al jaren geleden ooit wel eens gezegd, ik ben er ooit aan begonnen. Dat lijstje maken van 3 dagen en na 3 dagen, ik ben er gewoon mee gestopt. Want ja, dat... Na 3 dagen. Want na 3 dagen is de opstanding van Christus. En na 3 dagen vinden ze de ezels terug. Maar als je het in die volgorde vertelt, is het tamelijk logisch. Maar ik ga het ook weer niet uitleggen hoe dat zit met die details. Maar ik zal u wat algemeen zeggen. 3... staat voor abstracte dingen in elk geval, voor dat wat nog niet gezien wordt. Zoals de heer tot Noach sprak over dingen die nog niet gezien worden. Want als dingen gezien worden, ben je bij de 4. Dat is het getal 4, het cijfer 4. 4 staat voor zichtbare, tastbare, uitwendige dingen. Dat is klassiek wat ik nu zeg. Niet alleen in de Bijbel, buiten de Bijbel, bij de klassieken is dat ook allemaal bekend. Het uitwendige is altijd 4. Daarom, wij kennen een wereld om ons heen. We hebben de windrichtingen weliswaar onderverdeeld in 360 graden. Dat heeft iets van doen met de baan van de zon en van de maan en wat er maar was. Maar van de zon en 360 dagen in het jaar. En daarom hebben we de cirkel ingedeeld in 360 graden. En bij het navigeren op het kompas, dan meten we dat en benoemen we dat in graden, 360. Want dat is handig en het is nou tamelijk nauwkeurig. Maar van oudsher zijn het gewoon maar 4 windrichtingen, hè. In de taal is dat zo gebleven. Toch? Noordoost en Zuidwest zijn er maar vier. Het heet trouwens ook de vier hoeken. Maar een hoek is een richting, hoor. Bij de navigatie ook, hè. Ja, 36 graden is een hoek. Ja. Maar het zijn de vier hoeken der aarde, zo heet dat. En men spreekt over de vier elementen en over vier aggregatietoestanden. En wat het maar meer mag zijn, dat is allemaal vier, staat voor de uitwendige dingen. Maar de drie staat voor wat daaraan vooraf gaat. Want alles wat zichtbaar is, alles wat vier is, wordt geacht voor te komen uit de drie. En daarom zeggen wij, want we willen het graag met één woord zeggen, het moet altijd kort, hè. Daarom zeggen wij, het getal drie staat voor wat beloofd is. De belofte Gods. Drie. En als de drie voorbij is, wordt de belofte vervuld. Heb u dat? Met drie wordt iets aangekondigd. Ik zal het u anders zeggen. Drie is het plan, is de tekening. En vier is de uitwerking daarvan. Vandaar, hè?
Zit er aan vast, ja.
Zit er aan, wat komt eruit voort? Het is rechtstreeks aan elkaar verband. En vandaar dat in de Bijbel drie en vier dikwijls in één adem genoemd worden. En los daarvan, drie en vier horen gewoonlijk bij elkaar. Dat heb je al bij de zogeheten scheppingsdagen uit Genesis 1. Het is geen goede term, maar ja, hij is klassiek, dus gebruik hem maar. Op de derde dag gebeuren er twee dingen. En daarna op de zesde ook weer. Want in de drie zit de vier opgesloten. Dus als je bij drie bent, heb je ook een vierde. Het schijnt, heb ik me laten vertellen, maar ik steek mijn hand niet voor in het vuur, dat tweelingen zijn of de oudste kinderen die geboren worden in een huwelijk, of ze zijn nummer drie en vier. Volgens de statistiek. Of dat zo is, weet ik niet. Ik ben niet in staat om dat na te gaan. Maar dat is wat er verteld wordt, zo links en rechts. Maar zo werkt het nog eenmaal. Drie is vervolgens dubbel, omdat er de vier in besloten ligt. Vier is niet anders dan de uitwerking van wat in de drie zit. En dat is de echte betekenis van het getal drie in de Bijbel. Dat wat beloofd is, wordt vlees. Kan je meteen die andere uitdrukking leren? Bij andere gelegenheid leg ik die weer eens uit, hè. Het is wat in Johannes staat. Het woord is vlees geworden. Het woord is drie, want het woord is belofte. En als het gestalte krijgt, dan wordt het dus vlees. Dat is de betekenis van die term. Althans in het Hebreeuws en daarmee in de Bijbel. En dat is vier. Zo werken die dingen. En hier wordt het kind eerst drie maanden verborgen. Een uitbeelding van de beloften als zodanig. Het gaat komen, maar nu nog even niet. Maar het krijgt gestalt. En het verhaal gaat na drie maanden verder. Zie? En wat in die tussentijd was, ja, dat doet er niet toe. Het is abstract. Het is, zover is het nog niet. En dat slaat niet maar op de persoon van Mozes. Het gaat erom dat hier bepaalde elementaire waarheden in die geschiedenis naar voren worden gebracht. Bovendien het gaat om de komst van een verlosser, maar dat was van tevoren beloofd. Dus komt hij na drie, op een of andere wijze. Na drieën, ja. Op een of andere wijze. In dit geval na drie maanden. Nou ja. En zo verder. Vandaar ook dat de bedeling der belofte naar de Bijbelse systematiek de derde bedeling is uit de reeks die de Bijbel kent. Vanzelfsprekend. En onder de vier, dat is de bedeling van de wet die min of meer weer in Exodus begint. Onder de vier is alles uiterlijk, is het De buitenkant, hard, maar tegelijkertijd vergankelijk, want bij vier is het end niet, hè? Je ziet wel niet meer dan vier. Maar er zit er nog één, hè? Die vijf, daar gaat het om, hè? Dat komt daarna. En daarmee ben je terecht in onze tijd, in nieuwtestamentische tijd. De werkelijke vervulling van Gods belofte. Vier is slechts de uitwendige vorm van die beloften, eigenlijk. Ik weet niet of je allemaal begrijpt wat ik nu zeg, maar ik doe mijn best om het dan toch zo kort mogelijk enigszins samen te vatten, hè? Het Nieuwe Testament zegt er later over, beloften aan Abraham, dat is prima, maar je moet vooral niet denken dat wat daarna volgde, de wet, de vervulling is van de beloften. Het is er alleen de harde uitwerking van. De werkelijke, de definitieve vervulling komt onder de vijf. En daarvoor moeten vier eerst verdwijnen. Het harde, het uitwendige, enzovoort. En zo kunnen we nog verder tellen, maar dat gaan we vanavond maar niet doen. Dus vandaar, zo verborg ze hem 3 maanden. Doch als ze hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen. Waar dat je vandaan komt, weet ik niet. Dat is typisch Nederlands, verkleinwoorden. Maar er staat geen verkleinwoord bij in het Hebreeuws. Ook niet dat het een kleine kist was, staat er ook niet. Er staat gewoon één zelfstandig naamwoord. En dat woord kennen wij. En het wordt maar onder 2 omstandigheden gebruikt. Dat is hier voor het zogenaamde biezenkistje van Mozes. En de andere toepassing van hetzelfde woord is die van de ark van Noach. Die heette Theba. Vertaald met ark. En hier vind je hetzelfde woord, Theba. De vertalers hebben gedacht, die moet dan toch heel wat kleiner geweest zijn, deze variant. Dus toen werd het kistje. Dan weet u meteen wat een ark is. Een kist. Moeilijk is het niet. Een ark. En een beetje woonboot ziet er ook uit als een kist. Die worden hier op Urk gemaakt, geloof ik. Ik moet voorzichtig zijn. Maar... schoon een drijvende kist. Ja. Voor mijn part. Een ark. En maar bedenk dat hetzelfde woord, het woord kist natuurlijk volstrekt identiek is aan het woord kast. Dat is ook een kist die we dan weer rechtop zetten met het deksel verticaal. Maar het is gewoon hetzelfde ding, hè. Een kast, een kist, een theba. Waar het woord vandaan komt, schijnt men niet te weten. Dat wil zeggen, in de meeste handboeken staat is van buitenlandse oorsprong, weten we niet. Schijnt geen Hebreeuws te zijn. Ik moet u zeggen dat ik er minder moeite mee gehad heb, want het is wel Hebreeuws. Het theba heeft van doen met het woord boa. Ba, bo, zeggen we meestal. Wij kennen het woord uit de naam Boas. Want bo betekent dat er iets komt. Of gaat, dat kan ook. Maar... het gaat erom dat iets onderweg is naar een bepaald doel. Boas wordt vertaald met de komende sterkte. Of de komende sterke. Of als het omkeert, de sterkte of de sterke komt. Dat heb je toch, hè? Bo. En daar komt dit woord vandaan. Het betekent dus zoveel als voortbrengen. Ook in de zin van... produceren, nog even een zeg je van vrucht dragen, maar daar zou je een ander woord voor moeten gebruiken in het Hebreeuws feitelijk. Maar wel iets van voortbrengen. Daar komt ook het idee vandaan, en, maar dat is typisch Joodse traditie, dat de ark van Noach, met precies ditzelfde woord, eigenlijk de uitbeelding is van het woord van God. En er heeft nog een andere reden. Want als je de maten van de ark van Noach... ik vertel het langzaam, dan kunt u het ook misschien bijschrijven als u dat zou willen. U weet, van de ark wordt de lengte, breedte, hoogte gegeven. En als je die cijfers op een rijtje zet, in het Hebreeuws... dan staat er dus een woord van 3 letters. En dat is lashon. En lashon betekent gewoon tong. Of taal. Kortom, die ark staat voor wat God gesproken heeft. En het idee is dat redding tot stand komt door de tong van God. Door wat God gesproken heeft. Door lashon. Dat klopt precies, zoals van het evangelie wordt gezegd, is kracht Gods tot zaligheid. En de ark wordt geacht een uitbeelding daarvan te zijn volgens, het is 1 Petrus geloof ik, hè, waar het staat. En Noach beschouwen we dan als een type van Christus. Maar het is het woord. En als je dan de term gebruikt voor de ark, dat is dan dit woord theba, dat staat gewoon voor dat wat voortgebracht wordt. Dat wat komt, of gaat, of hoe het maar heten mag. Maar dat wat in beweging gezet wordt dan op zijn minst. Ja, dat is net zo goed eventueel het woord. Dat komt van God. In de beginnen was het woord, zei Johannes. En bovendien zegt hij, en wat er ook is in de wereld, het komt allemaal voort uit dat woord van God. Er is niets wat niet door hetzelfde is voortgebracht. Met andere woorden, dit kistje vervult dezelfde functie, symbolisch in elk geval, vervult het dezelfde functie als de ark van Noach. Waarmee je dus vervolgens ook Noach zou moeten vergelijken met Mozes. En dat is niet zo moeilijk, want beide zijn typen van Christus. Beide zijn typen van degene die verlossing tot stand zou brengen. En beide hebben dat ook tot een bepaald niveau, althans, gedaan. Maar zij waren voorbeelden, om zo te zeggen, van degene die komen zou. Hebben die tot zover? Het kistje. Uitbeelding van het woord van God. En met dat woord, met dat biezenkistje, komt daar niet alleen het biezenkistje, maar komt Mozes. En als God spreekt, als Gods woord komt, komt daar met dat woord Christus zelf, ja. De Heer zelf. Die dan ook met dat woord geïdentificeerd wordt, bij gelegenheid. Zo van, hij is het woord. Wat een metafoor is, maar niettemin een correcte metafoor, ja. Zo nam zij voor hem een kistje van biezen. Die is ook wel aardig. Er is wat verschil van mening over die termen, moet ik u eerlijk zeggen. Maar ik ga er maar niet al te veel op in. Dit woord biezen, dat slaat inderdaad op riet. Dat had u al gedacht, want daar kun je wel een mandje van vlechten. Maar hetzelfde riet wordt in Egypte en sinds Egypte gebruikt om er papieren van te maken en op te schrijven. Daar komt ons woord papier vandaan. Het is eigenlijk van papieren. Dat is van de Griekse variant van de term, maar niettemin. Het is de naam voor dat riet. En van dat riet vlecht men dan een matje. En als je als toerist daar komt, doen ze het je voor. Dan ben je weer een paar uur verder. En daarna verkopen ze wat van die dingen natuurlijk. Want ja, maar de commercie wil ook wat. Papier. Dat wil zeggen, het is iets waarmee geschreven of waarop geschreven wordt. En dan ben je weer bij het woord terecht. Heb je dat? Prachtig vind ik zoiets. Een kistje van biezen en belijmde het met lijm. Ja, dat is een beetje moeilijk, lijm. Het schijnt pek geweest te zijn. Of zoiets. Wat men er maar van maakt. Dat weet ik ook niet precies. Het is een woord voor dat men iets met hitte bewerkt. In elk geval. En dat zal dus wel pek geweest zijn. Hij belijmde het met lijm. En met pek. Maar wat je dan weer met pek moet als hetzelfde is als lijm. Dat weet men dus niet echt goed. Maar het wordt waterdicht gemaakt. Laten we het daarop houden. Met iets wat je eerst verhit. Want dat is wat het woord voor lijm hier, gammar, feitelijk betekent. Het betekent toebereiden met heet water. Koken, eigenlijk. Maar goed. En zij legde het knechtje daarin en legde het in de biezen. Ja, die heb ik dus nooit begrepen. Want hier staat een heel ander woord voor biezen. En het korte verhaal is gauw verteld. Dit is het woord dat je, dit tweede woord biezen, is het woord dat je tegenkomt ook in verband met de Schelfzee. Het woord voor dat men dus vertaalt met schelf. En wat is schelf? Ja, riet, zegt men. Dus de vertalers hebben hier wat problemen. Ze hebben twee totaal verschillende woorden. Het eerste slaat inderdaad op riet. Dat kan niet missen, want daar kan je dan een samantje van vlechten. En de tweede woord, ja, dat is aan de oever der rivier. Ja, daar groeit toch ook riet enzovoorts. En daar, sindsdien zitten wij ook met het begrip rietzee. Alleen het oud-Nederlands woord als Schelfzee. Ik moet u zeggen dat dat een tamelijk noodlottig misverstand gebleken is. Want het is niet riet. Het is wier. Het zijn planten die in het water drijven. En dat ze dat kistje aan de oever in. Ja, wat dacht je dat ze dit middenin in het water zetten? Eerst met de veerboot naar het midden van de Nijl of zo. En dan loslaten. Gewoon aan de kant. En dat is wat hier staat. He? Maar het is wier. Ik weet niet of ik het zo gauw bij de hand heb. Ik moet er altijd naar zoeken, want ik kan dit ook niet. Oh ja. In Jona 2. Dat kan nog net even voor de pauze. In Jona 2. Niet dat het woord vaak in de Bijbel voorkomt verder, maar ik moet toch wat. In Jona 2 lezen wij in vers 5. Dat is waar Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Waarbij hij trouwens zei dat hij bad uit het dodenrijk. In Jona 2. En dan staat er dat hij zegt, vers 5, de wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Hij was in de diepte terechtgekomen, zoals in de voorgaande verse uiteengezet wordt. En dan staat er, het wier was aan mijn hoofd gebonden. En dat is de enige keer dat de vertalers geen kans gezien hebben om het met riet te vertalen. Maar dat was het ook niet. Het is weer. Planten die in het water zijn. Of ze daarin drijven. Nee, dieper beneden ook kennelijk. Zie? En als de psalmist het heeft over, ik lag gekneld in banden van de dood. Enzovoort. Dan is die beeldspraak hieraan ontleend, aan deze gedachtegang. Want het is ook altijd dat hij, de psalmist, maar het is natuurlijk de Heer Jezus, dat hij verdwijnt in de dood, in de diepte, in de wateren. Want deze psalm wordt natuurlijk, of dit gebed, hij heeft alle kenmerken van een psalm, maar wordt uiteraard ook in de mond van de Heer Jezus gelegd. Maar ik haal het alleen maar aan om aan te geven, kijk, dat is geen riet. Daar is trouwens een ander woord voor, heb ik u net verteld. Het is wier. En het belang daarvan is dan weer dat die Schelfzee niet een rietzee was en dus ondiep. Maar het was een diepe zee. En het heette Wierzee. En het was niet maar een of ander meertje dat met een beetje flinke wind wel droog viel als het mee zat. Maar het was de golf van Aqaba. En die is honderden meters diep. Heb u dat? En daar groeit geen riet trouwens. Echt niet. Het is gewoon zee. Het is betrekkelijk zout water ook. Trouwens. Maar het is een wierzee. En die zee zijn ze doorgetrokken. Maar daar ben je hoofdstukken verder in Exodus. En dat is uiteraard een uitbeelding van de dood. En van de diepten der hel. En wat het maar was. Dat is maar niet een plasje water waar je eventueel warend ook nog wel doorgekomen zou zijn. Het was een diepe zee waarin zo'n heel leger kon omkomen. Toch? Dat is wat er gebeurd is. Nou, hier vind je die beide begrippen samen. Namelijk biezen en inderdaad vervolgens wier. Of althans planten die niet aan de kant als riet opgroeien, maar die in het water drijven op een of andere wijze. Dat is wat beschreven wordt. En het grijpt vooruit op al die beeldspraak die we daarna kennen. Want het idee is dat hij dus eigenlijk de dood eerst moest overwinnen voordat hij verhoogd kon worden en als verlosser zou kunnen optreden. Want de hele episode van Mozes in dat water enzovoorts en drijvend op het water in de biezen en tussen het wier is een uitbeelding van dood en opstanding, zoals dat in Jona 2 trouwens net zo goed het geval was en in nog heel wat psalmen bovendien. Nog even iets over dat lijmen en het pek. En belijmde het met lijm staat er. En van lijm, van dat woord kan ik alleen zeggen dat het betekent door verhitting gebruiken. Het heeft iets met verhitting te maken. Gamar wordt vertaald met verhitting, eventueel met koken. Het is dus iets wat heet gemaakt wordt. En met pek, dat is het Hebreeuwse sefet. Sefet. En als je een beetje je best doet, dan herken je daar iets in van het woord asfalt.
Asfalt, ja, dat
is
een nieuwe vertaling.
Ja, dat is het.
Alleen
wat
pek.
En wat pek precies is, weet ik ook niet. Dus, Asfalt. Dat is wat men wint uit bijvoorbeeld de Dode Zee tot vandaag. Maar goed.
En dat goed is dat we daar even halen om naar die koning te
halen. Maar verhitting. Maar ook pek of asfalt is een uitbeelding van oordeel altijd. Het is iets wat van doen heeft met het doorstaan van het oordeel. Het wordt met vuur in verband gebracht in de Bijbel. Maar het komt niet zo vaak voor, dus ik heb er ook niet veel over te zeggen verder. De geschiedenis gaat verder met en zijn zuster, die hier geïntroduceerd wordt, die we kennen als Mirjam. En die dus ouder was dan Mozes in elk geval. Aaron was dat ook, Mozes was de jongste van de drie. Zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. Die volgde het hele verhaal. Want anders zou Mozes eventueel van het toneel helemaal verdwijnen. Maar wat er gebeurt, dat kent u langzamerhand, hè. Die zuster die stelde zich van verre, die houdt het in de gaten. En de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier. Waar dat zich vandaan komt, weet ik niet. Want dat staat er niet bij. Om te wassen in de rivier. Maar men gaat ervan uit dat ze niet de was ging doen. Want daar had ze dan wel personeel voor. Dus het enige wat overblijft is dat ze zichzelf ging wassen. Dat zal dan wel.
Het was geen Cleopatra.
En ik ga er niet dieper op in, want dan kom ik bij andere dames in de Bijbel terecht die ook zich wasten enzovoort. Een heel ingewikkeld verhaal. Dus ja, het komt vaker voor. De een doet het bij de rivier, de ander doet het op het dak. Ja, het is iets wat me enigszins ontgaat, laat ik het zo zeggen. Om zich te wassen in de rivier en haar jonkvrouwen wandelden aan de kant de rivier toen zij het kistje in het midden van de biezen zag. Zo, te midden van het drijvende spul allemaal, hè. Zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje en ziet het jongsken weende. En ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en zeide: dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Even een de hamvraag, hoe wist ze dat?
Aan de neus.
Dat is het verkeerde lichaamsdeel. De zogenaamde Joodse neus kan helemaal niet, want de man was geen Jood, sowieso niet meer niet. Hij was niet uit Juda, hij was uit Levi. En de Joodse neus is trouwens helemaal niet Joods. Het is... Ja, je mag het niet hard oproepen, want de neus is Askenazisch. Dat komt van Oost-Europa. Dat is niet een Joods kenmerk. En Sephardische Joden hebben namelijk ook zo'n neus niet. En dat komt omdat die niet uit Oost-Europa komen, maar uit Zuid-Europa. Dat is een noodlottig misverstand. Dat is... Ander lichaamsdeel dus. Hij was besneden. Want de Hebreeën werden besneden. Sinds Abraham. Ja. Goed. Dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedster vragen. Ik vind het maar een onbenullig type hoor, die dochter van de Farao. Want die had meteen kunnen begrijpen hoe de vork in de steel zat. Toch? En dat die zuster, dat meisje wat er dan ineens was, die Mirjam, die moet er meer van geweten hebben. Maar toen maar. Ze laat het zich aanleunen. Zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeën roepen die dat knechtje voor u zogen? En toevallig wist ze dan wel iemand enzovoort. Ik vind het nogal een heel doorzichtig verhaal. Het is me trouwens wel eens vaker opgevallen dat die hoge heren, farao en zo, dat die over het algemeen een tamelijk onbenullige indruk maken. Alsof ze wel een zwaar hoge positie hebben, maar ze hebben de zaak niet in de hand. Dat is bij farao zo, in de dagen van Jozef, had het ook niet in de hand. Die droomde en hij wist niet meer wat het was en wat het betekende. En toen moest hij andere mensen hebben en toen kwam Jozef ten tonele. En die werd meteen aangesteld over het hele spul, alsof farao er niks mee te maken had, zal ik maar zeggen. Die man die doet niks, is alleen de hooggeplaatste. En dat kom je vaker tegen. Nee. Bijvoorbeeld bij Ahasveros. Ja, Ahasveros. In de geschiedenis van Esther. Gaat allemaal buiten hem om. Dat hele verhaal met die samenzwering van Haman. De man weet van niks. En er worden adviezen gegeven. Dan, en die volgt hij dan op. En dan gaat iemand zeggen, je moet een wet maken, zus en zo. En dat doet hij dan. En zo gaat dat. En in de geschiedenis van Daniël heb je dat trouwens ook. Er wordt ook gezegd, hij moet een wet maken, dat. En dat doet hij dan. En zo komt Daniël in de leeuwenkuil terecht. Dat gaat allemaal buitenom. En dat komt omdat die figuren eigenlijk de aanduiding zijn, een personificatie zijn van, nee, niet van de duivel, ook niet van God trouwens. Ze zijn een uitbeelding van hoe het nou eenmaal gaat in de wereld. De gang van zaken. Zo van, ja, er gebeurt van alles, maar in werkelijkheid heeft niemand het bestuur werkelijk in handen. Dat is het eigenlijk. Een soort fatalisme is dat. En ik denk niet dat ik dat soort begrippen nu hoef uit te leggen in onze tegenwoordige tijd. Wat is het? Is het oktober nog 2015? Voor als u dit over een paar jaar alsnog hoort. Niemand heeft het in de hand wat er allemaal gebeurt. En men moet maatregelen treffen om het een en ander te regelen. Maar regeren zou vooruitzien zijn, maar vooruitzien dat is er niet bij. En maatregelen nemen om bepaalde zaken te voorkomen, is er niet bij. De problemen worden niet opgelost of voorkomen. Er is niemand met visie, er is niemand die zijn nek uitsteekt. Maar dat is algemeen zo in de wereld. Er zijn wel eens uitzonderingen, dat geef ik meteen toe. Maar in het algemeen is dit de gang van zaken. Er is weinig tegen te doen. Het gebeurt gewoon. Maar ondanks dat, doet de Heer zijn werk. En gebruikt eventueel de dingen. En dat is wat je in de geschiedenis van Daniël dus inderdaad vindt. En zeker in de geschiedenis van Esther. Maar hier ook. Nou ja, dus wat er gebeurt, gebeurt. De dochter van farao zei tot haar, ga heen. Als ze vroeg, hebt u, wil ik een van de Hebreeën roepen om het kind te zogen? Ze zei, ja, doe maar. En de jonge maagd ging, Mirjam ging en riep des knechtjes moeder, haar eigen moeder dus. En toen zei de farao's dochter tot haar: neem dit knechtje heen en zoog het mij. Ik zal u loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En zo ging alles toch gewoon naar wens, volgens de normale regels uiteindelijk. Maar het kind werd daarmee toch meteen geassocieerd met de farao, met het allerhoogste niveau. Hij was bestemd voor een leidinggevende functie. En hij werd dientengevolge ook inderdaad opgevoed en in onderwezen. In alle wijsheid der Egyptenaren lazen wij in Handelingen 7. En dat is wel aardig voor iemand die leiding moet gaan geven, dat die weet waar je mee te maken krijgt. Vroeger was dat in ieder geval zo. Tegenwoordig je hoeft nergens verstand van te hebben om minister te worden. Ik bedoel, je kunt minister van Defensie worden, ook al ben je zelf antimilitarist. Dat was de minister van Defensie in de tijd dat ik in militaire dienst zat. Ja? Iets met een ding aan tent, verder weet ik het. Het begin van zijn naam weet ik niet meer, maar een ding of zo.
Stevendink,
dat was hem, ja, dat was hem. Ja, hoe oud ben je, broeder?
Al voor...
voor 63. Nou ja. Ja, bijvoorbeeld, om eens wat te noemen. Of je kunt minister van Onderwijs worden terwijl je geen idee hebt van wat er in het onderwijs omgaat. En dat, of minister van Verkeer en Waterstaat terwijl je geen idee hebt wat dat is. Je hoeft het niveau doorgeleerd te hebben. Ja, dus doe maar. Het is geen wonder dat het allemaal fout loopt, hoor. Maar dat even terzijde. Maar Mozes werd dan toch opgevoed aan het hof, uiteindelijk. Want zodra het knechtje groot geworden was, staat er in vers 10, zo bracht zij het tot farao's dochter en het werd haar ten zoon. Adoptie is trouwens op hoog niveau niet ongebruikelijk. De Romeinse keizers waren de kampioenen in trouwens. Zodat je nooit weet hoe die afstamming precies zit. Want die is een zoon van die en die is een dochter van die. Maar je weet het nooit zeker. Want het kan met gemak ook geadopteerd zijn. Dat zijn moeilijke zaken voor de genealogen. Maar vooruit. Het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes. En zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Ik weet dat Mozes, de naam Mozes, overeenkomt met de inhoud van de naam Raamses uit 1 vers 11. En dat er nogal wat farao's geweest zijn die ook Mozes heten, zoals Toet Mozes. En men vertaalt het dan met zoon. Vanuit het Egyptisch. Maar eigenaardig is dat je dat in de Bijbel verder niet tegenkomt. Het ligt wel voor de hand. Maar kijk, zij noemde hem Mozes en zei, ik heb hem uit het water getogen. En niet, ik noem hem Mozes, want hij is mij tot zoon. Met andere woorden, de route wordt echt gevolgd via het Hebreeuws, want alleen via het Hebreeuws kom je bij uit het water getogen. Want dat is de vertaling van de naam. Je vindt dat eventueel terug. Nee, laat ik het anders zeggen. Het komt van het Hebreeuwse Masha. In het Hebreeuws noemt men hem trouwens Moshe. Maar klinkers hoef je niet op te letten. Hè? Moshe, Mozes. Ja. Maar het komt van het Hebreeuwse Masha. Dat komt bij mijn weten maar twee keer voor nog verder in de Bijbel. En die is wel interessant. Dat is namelijk, het is eigenlijk maar één keer, maar het schriftgedeelte is dubbel. Het is namelijk 2 Samuel 22. Maar dat is hetzelfde als Psalm 18. Want het is Davids lof- en danklied, zoals het heet. En dan staat er in vers 17, het is wel toepasselijk bij de rest van het verhaal. 2 Samuel 22 vers 17, hij zond van de hoogte, hij nam mij en trok mij op uit grote wateren. En dat optrekken is de vertaling van het Hebreeuwse Masha. En de wateren worden apart genoemd in het Hebreeuws dus. Maar kennelijk in Exodus 2, waar de naam Mozes gegeven wordt in vers 10, wordt het begrip water meegenomen in datzelfde Masha. In het woordenboek staat dan Masha betekent zoveel als uittrekken, iets ergens uithalen. Maar in het Bijbelse gebruik gaat het altijd over uit het water halen. En dat blijkt dan dus uit die paar versen. Meer versen hebben we niet, dus meer valt er ook niet over te zeggen. Het is dit vers, 2 Samuel 22 vers 17 en Psalm 18 vers 16, maar het is volstrekt identiek. Heb je dat? En de aardigheid is dat deze psalm, dit lof- en danklied, natuurlijk ook woorden zijn die in de mond van de Heer Jezus gelegd worden. Ze vallen in dezelfde categorie als Jona 2 en die hele reeks andere psalmen met dezelfde strekking. Die uiteindelijk van toepassing zijn allemaal op de dood en opstanding van Christus. Maar kennelijk ook heeft Exodus 2 daarmee van doen. De situatie van Mozes die in het water terechtkomt en die wordt eruit getrokken. En daar heeft hij zijn naam aan te danken. Uit het water gehaald. Maar het zijn wel de wateren van de dood dan. Dat lijkt mij wel duidelijk, hè? En dat niet alleen, want het vervolg op het verhaal is dat in zeker opzicht heel Israël uit het water gehaald wordt. Dat wil zeggen, de Schelzee doortrekt en uit de zee opkomt. En dat herhaalt zich dan nog eens een keer als hetzelfde volk weer een aantal jaren later collectief door de Jordaan trekt. En de laatste variant die wij ervan kennen is die van de doop. Iets wat je kwijtraakt als je bij doop denkt aan besprenkeling, hè? Overigens. Dan ben je het kwijt, ja. Maar goed. Ik heb hem uit het water getogen. Dan hadden we die vlucht van Mozes, want dat staat erboven, waar ik al het een en ander over gezegd heb. Het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broeder en bezag hun lasten. En ik hoop dat u nu kunt lezen in de juiste context. De man was opgegroeid, was volwassen, het leven begint bij 40. Hij was inmiddels 40, zegt Handelingen 7. En nou was zijn tijd gekomen. Dus hij ging uit en vervoegde zich officieel bij het volk in de hoop dat men hem als de beloofde verlosser zou herkennen. Waarna wij oplopen tegen vers 12. Hij zag herwaarts en ginswaarts en toen hij zag dat er niemand was. En dat wordt gelezen gewoonlijk alsof er staat. En toen hij zag dat niemand het zag, zo versloeg hij stiekem de Egyptenaar. En verborg hem, en het woord verbergen past daar dan heel goed in. Want het idee was immers dat je stiekem deed, in het geheim. Maar toen ik het las, zei ik al, ik begrijp nooit waarom staat, en verborg hem in het zand. Wat zou je anders met een lijk doen dan? Begraven toch? Dat zou de goede vertaling geweest zijn, denk ik. Maar hij zag herwaarts en ginswaarts. Nou is de aardigheid van die uitdrukking dat wij die kennen. Met name uit Jesaja 59. Daar vallen we midden in. Een profetie waarin beschreven wordt de ontaarde toestand van de maatschappij, van de samenleving van de mensheid. Wellicht van Israël, maar daar gaat het me nou verder niet om. Jesaja 59, waar dan, en ik moet er ergens invallen, dus ja. En ik doe dat bij vers 14. Daarom is het recht achterwaarts geweken Er is geen recht meer. En gerechtigheid staat van verre. Dat is twee keer hetzelfde. Het recht is verre te zoeken. Want de waarheid struikelt op de straat. Een bekende uitdrukking geworden omdat die mooi allitereert. De waarheid struikelt op de straat. Ja, wij leven in een wereld waarin de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden wordt. En het is politiek incorrect, zo heet dat. Officiële uitdrukking, het is politiek incorrect om de waarheid te zeggen. Want ja, dan moet je er wat aan doen. En als we het niet kunnen, willen we de waarheid dus ook niet weten. Dat heb ik nog nagevraagd aan de dokter, vele jaren geleden, over de kwestie, moet de dokter precies zeggen wat de patiënt mankeert? Of niet? Moet hij hem gewoon zeggen, u mankeert dit of dat en u hebt nog zoveel tijd te leven? Of moet hij dat voor zich houden en de man een beetje, de patiënt een beetje moet in, de cliënt, sorry, een beetje moet inpraten en hem niet zeggen dat het hopeloos is, want dan gaat hij meteen dood. En men vindt dus, dat is officiële overweging, men vindt dus dat men de waarheid niet altijd vertellen moet. Maar daarmee begin je dus de waarheid in ten onder te houden. Dat heet de leugens om bestwil. Ik heb er alle begrip voor, overigens. Nee, serieus. Je kan die dingen goed begrijpen. Maar ja, het probleem is dat dat dan juist kenmerkend is voor de hele wereld. Men wil de waarheid niet weten. Men probeert een vluchtelingenprobleem op te lossen in de zin van hoe vangen we die lui op? Maar hoe komt het eigenlijk dat ze hierheen komen? En waar halen ze het lef vandaan om hierheen te komen? Maar ja, dan kom je dichter bij de kern van het probleem. Maar die kern van het probleem, dat wil men gewoonlijk niet weten. Mede omdat het allerlei consequenties heeft waar men niet voor wijken wil. Grote problemen in de economische wereld, weet u wel. Maar waardoor die ontstaan, wil men niet weten. Het is heel eenvoudig, maar dat wil men niet weten. Want dan moet het hele systeem op de schop, heet dat. En dat wil men niet. Nou ja, dan houdt het op. Dan moet je maar zo doorsukkelen totdat er wel het schip keert. En dat gebeurt ook een keer natuurlijk. Vroeg of laat. En dat is met zoveel dingen zo. Moet je de waarheid vertellen of niet? Maar wij leven in een wereld die door de leugen beheerst wordt. Zie? Nou ja. Dit wordt hier beschreven ook. De waarheid struikelt op de straat. En wat recht is, kan er niet ingaan. Is geen ruimte voor het recht. Voor rechtvaardigheid. Ja, de waarheid ontbreekt er. En wie van het boze wijkt, stelt zich tot roof. Dat is de consequentie daarvan. Hè? En de Heere zag het. Weet u nog in Babel? We hebben het er even over gehad ooit, kort geleden. De Heer zei, kom aan, laat ons nederdalen en hun werken bezien. En hier staat, en de Heere zag het. En het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. En terwijl hij zag dat er niemand was, of de term rechtstreeks ontleend is aan Exodus 2. Hij zag dat er niemand was. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, nam een andere positie aan, betekent dat, hè? Van zetten, maar ontzetten wil zeggen ergens anders gaan staan. Andere positie nemen. Als iets ontzet is, is het trouwens uit zijn positie. Toch? En iets dat ontzettend is, is iets dat je uit je positie brengt. Zo ontzette hij zich. En welke positie dat is, dat weet u toch, hè? Het gaat over de Heer Jezus Christus, die Gode even gelijk was en de gestaltenis Gods was en die zich ontzet heeft en de gestalte van een dienstknecht, namelijk de gedaante van een mens, heeft aangenomen. Kortom, dit was Filippenzen 2 en ik citeer hem verder uit Hebreeën 2. Kortom, hij heeft vlees en bloed aangenomen opdat hij... Hij is de mensen gelijk geworden, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou, enzovoorts. En verlossen zou al degenen die in slavernij van de dood verkeer. Ik zeg het maar snel met een paar eigen woorden, maar het is wat Hebreeën 2 erover zegt. Zo ontzette hij zich, dat is kerstfeest dus. Meer kerst dan feest trouwens, maar doe maar. Zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Dat was, er was niemand die voor de goede zaak opkwam. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Zie? En dit zijn woorden die over de Heer Jezus gezegd worden. Het hele punt is, er was niemand anders om dat werk te doen. En dus bleef alleen over dat hij het zelf zou doen. En dat is wat hij gedaan heeft. De Heer Jezus namelijk. En hetzelfde geldt voor Mozes. Er was niemand anders. Herinnert u zich dan in elk geval misschien van Arne de Vries, dat bij de tweede keer, toen de Heer hem riep, 40 jaar later, toen zei Mozes al stotterend, hij zei, moet ik dat doen? Wie ben ik dat ik dit doen moet? Of zoiets. Ik kan dat helemaal niet. Ik deug daar niet voor. En bovendien, als je een beetje leider bent, moet je het toch een beetje in de mond kunnen opzetten. En dat kon Mozes blijkbaar niet. Weet u nog? Hij trok zich terug. Hij zei, is er niet iemand anders dan? Nou ja, dat is het, maar dat is hier al aan de orde dus. Hè? Er was niemand anders. En dus deed hij het zelf. En dat is wat de Heer gedaan heeft. Als de enige. En je leest dat trouwens bij nader inzien. Nou, ik zal hem hier even verder lezen. Er staat, want hij trok... Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Het aardige is dat het woord heil exact hetzelfde is als de naam Jezus. Yeshua. Heil. Verlossing. Yeshua. Dat woord is het. Zeker. Want hij trok gerechtigheid aan als een pantser en een helm des heil zette hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding en hij deed de ijver aan als een mantel en hoe dat maar heten mag. En hij ging aan het werk. En iets dergelijks lees je ook een paar hoofdstukken eerder in Jesaja 41... En ik val er ook midden in het verhaal, maar dat moet nog maar een keer. Vers 27 van Jesaja 41. De eerste zeggen tot Sion, zie, zie, en tot Jeruzalem, ik zal een evangelist geven. Ik vertaal het meteen maar even naar het Grieks dan, hè. Ik zal een bazar. Ik zal een blijde boodschapper geven. Dat had trouwens ook kunnen zijn. Ik zal een blijde boodschap geven. Dat is in het Hebreeuws niet te zien. Of het een ding of een persoon is. Maar het is interpretatie. En waarschijnlijk terecht. Want ik zag toe, maar er was niemand. Zelfs onder deze, maar er was geen raadgever. Iemand die recht zou brengen, namelijk, want raad staat voor gerechtelijke uitspraak. Maar er was geen raadgever dat ik hen zou vragen en zij mij antwoord geven zouden. Er was niemand. Maar er komt wel iemand. En dat is het volgende vers, dat is 42 vers 1. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. En als dit Nieuwe Testament wordt aangehaald, tamelijk dikwijls, dan heet het meteen, zie mijn zoon, deze is mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat is die blijde boodschapper namelijk, kortom, degene die raad, die recht zou brengen. Maar dat was niemand anders. Heb je dat? Nou, dan is daarmee verklaard die beschrijving hier van Mozes in Exodus 2. Hij zag herwaarts en ginswaarts. Later leren we Mozes dus ook zo kennen. Die kijkt om zich heen en zegt, heer, kan u niet iemand anders nemen? Maar het zat er niet in. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en begroef hem in het zand. En dat had de aanzet moeten zijn tot de verlossing van Israël eigenlijk. Ze zouden meteen herkend moeten hebben, dit is de man die de Heer zendt. Blijkbaar, want de tijd is daar, komt eraan. Die tijd is niet exact te meten, want die 400 jaar vanaf die belofte aan Abraham tot aan de uittocht uit Egypte, die is niet precies te meten. Dat wil zeggen, de belofte van Abraham tot de uittocht wel, maar niet de belofte van na uw zaad en na 400 jaar zal het wederkeren. Want waar die 400 jaar precies begint, kun je weliswaar achteraf terugrekenen, maar van vooraf kan dat niet. Dus ongeveer. Daarom is het ook een beetje een vage term. Uw zaad zal vreemdeling zijn in het land dat het hunne niet is. En zoals ik al een paar keer gezegd heb, en weer voor alle duidelijkheid, ook in Canaan, voordat ze naar Egypte gingen, leefden ze in het land dat het hunne niet was. Dus waar het dan precies begint, is van daaruit niet te zeggen. Achteraf terugrekenend, wel, je komt namelijk uit bij de spening van Isaac. Maar dat is achteraf. Dus van voor naar aan kun je alleen zeggen, nou, het is langzamerhand tijd. En dus had men het kunnen en mogen verwachten. Maar het is niet gebeurd. Dat wil zeggen, ze erkennen Mozes in zijn positie niet. Het zou de ideale man geweest zijn met die achtergrond. En met waarschijnlijk een flink netwerk en al dat soort dingen meer. Waarschijnlijk met internationale contacten. Hoe dacht u anders dat die man in Midian ineens terecht komt bij Jethro, de grote baas van Midian? Niet alleen de priester, maar ook de koning. Hè? Want Jeter betekent zoveel als een kroon. Dus de titel, hij had nog een paar namen, maar dit was een van zijn titels. Hij was de koning en priester van Midian. Maar ja, dat heb je met die mensen van koninklijke huizen. Die zoeken elkaar op en die nemen elkaar in bescherming. Op dezelfde wijze dat Abraham en Sara contact hadden in Egypte meteen met de farao. Of in Palestina, avant la lettre, met de koning. Moet die maar heet, Abimelech van Gerar, weet u nog? Meteen op het koninklijke niveau. Het zou dus een ideale man geweest zijn, die Mozes, voor dit werk. En er was nog een van hun broeders ook. Maar het zat er niet in. En toen de Heer Jezus kwam, hier op aarde als mens, was het eveneens de bedoeling dat ze in hem de beloofde verlosser zouden herkennen en erkennen, omdat de tijd gekomen was zo langzamerhand. Want iedereen kon uitrekenen dat in die dagen die 490 jaar, die 70 weken van Daniel 9, voltooid zouden moeten worden. Zie? Maar nee. En men wist het heel zeker, wij willen niet dat deze over ons koning zei. Men wilde liever in de slavernij blijven dan dat men vrij zou gemaakt worden door de Heer Jezus. En de Heer zei, als je bij mijn woorden blijft, zul je de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken, Johannes 8 meen ik. En ze protesteren heftig en zeggen, hoezo vrijmaken? Wij zijn toch vrij? Wij zijn Abraham's zaad, we hebben nooit iemand gediend. Wat wel erg onbenullig is met Exodus 1 openliggend. Hè? Dat is in Abraham's zaad, we hebben nooit iemand gediend. En een paar ballingschappen ondertussen en wat het maar was. een boek Richteren erbij enzovoort. Hoezo nooit iemand gediend? En de Heer slaat zelfs dat over en zegt: en ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Die moet vrijgemaakt worden. Maar dat beliefden ze niet. En de leiders van het volk, de verantwoordelijken, die zeiden gewoon: ja, als we deze man laten leven, dan gaat het fout. Dus we moeten van hem af. Anders raken we onze positie, ons volk kwijt en onze religie niet te vergeten. Moet je daar dan niet respect voor hebben, voor andermans religie? En dan zeg ik, je moet voor geen enkele religie respect hebben. Ook niet voor de christelijke. Dat schrijf je met een kleine C overigens. Hè? Je moet respect hebben voor de Heer en zijn woord. En tot geloof komen, dat wil zeggen tot onderwerping aan dat woord. En dan ben je werkelijk vrij. En dan maakt hij werkelijk vrij van de heerschappij, de slavernij van de zonde, de slavernij, dienstbaarheid van de dood, dienstbaarheid der verderfenis heet het bij gelegenheid, de slavernij van de wet en van dat tichelenstrijken enzovoort. Toch, dat is waar het allemaal over gaat en dat is wat inderdaad hier uitgebeeld wordt. En dit zogenaamde falen van Mozes, die mislukking van deze situatie, is niet maar een incident van jammer dat het iemand gezien heeft, nou lijkt het uit. Nee, het hele punt was dat Mozes was de van God gezonde verlosser. En wat hier gebeurt is een uitbeelding op een of andere wijze van wat in de toekomst even later zou gebeuren. Zodanig dat Mozes uiteindelijk moest vluchten om daarna alsnog de draad op te nemen. Dat is in hoofdstuk 3, zodat je kunt spreken over de wederkomst van Mozes. En de 40 jaar daartussen, maar daar hebben we het nog wel over, is uitdrukkelijk een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. En dan nog één. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. En nou in alle ernst, even terug naar die geschiedenis. Wat heeft Mozes dan fout gedaan dat de farao hem zou doden? Die Egyptenaren hebben er toch alle belang bij dat die slaven elkaar niet naar het leven staan. En dat er orde gehouden wordt tussen die slaven. En dat als iemand zich misdraagt, dat die verwijderd wordt. Dat je iemand meteen moet doodslaan, weet ik ook niet, maar dat was in de vroegere tijd gebruikelijk. Dat is wel een heftige, tamelijk radicale oplossing van het probleem, maar het is wel een oplossing van het probleem. Wat heeft de man dan verkeerd gedaan? Farao mag hem wel dankbaar zijn dat hij een beetje helpt orde te houden daar op het werk, op het bouwterrein, of waar het maar was. Toch? Is geen antwoord op te geven. Behalve dan, als het voor de farao ook duidelijk was dat Mozes aanstalten maakte om zich op te maken om dat volk uit de slavernij te bevrijden. Ik houd het erop dat die farao wel degelijk begrepen heeft dat Mozes de gezonde man was om dat volk te verlossen. En wat doe je dan? Als farao, dan ontdoe je je van die man. En dat is waar het over gaat. Dat is trouwens in koninklijke kringen ook altijd gebruikelijk geweest. Als er iemand is die het gezag dreigt te ondermijnen, dan gaat de kop eraf. Dan moord en doodslag in die kringen toch, van oudsher geweest. Ja, het is minder netjes, het is een beetje slordig ook, vind ik. Maar zo gaat dat toch. En dan wordt dit begrijpelijk. En wordt ook begrijpelijk waarom je een toevlucht vindt bij de koning van Midian. Dat is net over de grens vanuit Egypte. Want die grens die ligt inderdaad bij de golf van Aqaba. En daar overheen, daar is Midian. En daar is de Sinaï dus ook. Hè? Heb je dat nog allemaal? Het is meer dan maar een incident. Het is op hoog niveau, het gaat hier om eventuele rebellie, opstand en wat het maar was. Onvrede onder het volk en onder het slavenvolk en de dreiging dat het in opstand komt en de Egyptenaren gaat bevechten of anderszins. En misschien wil de farao toch zijn slaven ook wel niet kwijt. Of hij aan een uittocht gedacht heeft bij die gelegenheid, weet ik niet. Maar hij heeft wel gedacht, ik moet zorgen dat hier geen rel ontstaat. Ordehoud is het eerste wat de overheid geacht wordt te doen. En dan wordt het ineens een begrijpelijke geschiedenis. Nou goed, u hebt weer een poosje om erover na te denken. Ik hoop tenminste wel dat u dat doet. Dan gaan we de volgende keer weer verder. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dank zeggen voor die verlosser die u ons gezonden hebt. Die enige die wij nodig hadden, die ons betaamde. En we danken u dat wij hem mogen kennen als de levende, als de vorst des levens, als de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat u ons daadwerkelijk uit het diensthuis hebt uitgeleid en ons plaatst in de vrijheid. Een vrijheid weliswaar in de woestijn, maar niettemin een vrijheid om u te dienen. En om vervolgens te leven uit de rijkdom van uw genade, uit de vervulling van uw beloften en met het uitzicht op een erfenis die u voor ons bewaart in ons betere vaderland, namelijk de hemel zelf. Wij danken u voor die gelegenheid die u ons geeft om uw woord te bestuderen. Dat woord dat van u is uitgegaan en tot ons is gekomen, opdat wij daarin onze zaligheid zouden vinden. Dat woord dat kracht is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En we danken u dat uw woord ons leven bepaalt. En dat we aan de hand van dat woord onze wegen zouden bewaren. Daarom hebben we ook alle vrijheid om u te vragen. Op grond van uw beloften, wees u ons nabij. Met de kracht van uw genade en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.